vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Vice-president Yusuf Kalla hoopt dat het parlement wereldwijde problemen kan overwinnen. De Indonesische vice-president Yusuf Kalla was aanwezig en opende het derde wereldparlementair forum. Dat werd bijgewoond door een aantal parlementair vertegenwoordigers uit verschillende landen. Dit forum werd gehouden om de samenwerking tussen parlementsleden in een aantal landen te versterken via programma's voor duurzame ontwikkeling. Yusuf Kalla nodigde het Wereldparlement uit om gezamenlijk wereldwijde economisch, sociaal en sociale problemen, vervuiling en milieuverandering op te lossen die samenwerking tussen landen vereist. Yusuf Kalla herinnerde ook aan het belang van het realiseren van de mensheid, gerechtigheid en het verbeteren van het leven, wat een mandaat is voor Kamerleden. Indonesië blijft als gastheer ook inspanningen leveren voor economische gelijkheid en ontwikkeling. Het hongerprobleem is overwonnen door Indonesië.
Mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kita setuju bersama.
We moeten samenwerken om de doelen te bereiken die we samen zijn overeengekomen voor de mensheid, gerechtigheid en groei. SDGs zijn iets dat aan elkaar gerelateerd is. En er zijn drie hoofdzaken die ons doel worden, namelijk economische vooruitgang, sociale en ecologische omgeving. Deze drie dingen hebben doelen die elkaar ondersteunen. Yusuf Kalla bracht de kwestie van infrastructuur en industriële innovatie over, een uitdaging voor alle ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Volgens hem kan de uitdaging worden beantwoord door het gebruik van technologie in alle sectoren van de economie en de handel. Tegenwoordig wordt de snel veranderde wereld beïnvloed door de ontwikkeling van technologie. Daarom is de rol van parlementsleden in de wereld erg belangrijk bij het plannen van ontwikkeling en het gebruik van technologie met gelijkheid. Het Indonesische ministerie van Communicatie en Informatie gelooft dat radio als een medium voor het leveren van informatie en entertainment nog steeds kan overleven in de arena van concurrentie in het millenniumtijdperk. Dit laat zien dat de radio zijn eigen kracht heeft in het binden van luisteraars. Het deskundige personeel van de secretaris-generaal van het ministerie van Communicatie en Informatie, Hendrasmo, heeft echter geadviseerd dat radio-omroepinstellingen moeten kunnen transformeren om vol te doen aan de behoeften van millennials, zowel qua inhoud als technologie. Volgens hem moet de radio blijven verjongen.
Jadi kalau kita lihat dari tren kan ini tren dunia ya, semakin sedikit orang mendengarkan radio yang analog gitu ya.
Gezien vanuit de trend luisteren minder mensen naar analoog radio. Als ik het uit een van de gegevens zie, kan ik zeggen dat 64% van de bevolking van Indonesië is verbonden met internet. De meerderheid van de mensen in Indonesië is via smartphones met internet verbonden. De smartphone is alles. We moeten ons aanpassen zodat de radio via een smartphone te horen is. Hendra Smovar deelde Radio Republiek Indonesië voor het bouwen van een Android-applicatie die op smartphones toegankelijk is. Hij zei dat er momenteel 63,4 miljoen millennials in Indonesië zijn, of 30% van de totale bevolking, en in 2025 zal ze de meerderheid van de Indonesische bevolking worden. En daarom heeft radio een markt die groot genoeg is om de ontwikkeling van telecommunicatie in de komende 5 jaar te kunnen waarnemen. Indonesië houdt een regionale conferentie over digitale diplomatie. De Indonesische regering zal op 10 en 11 september een regionale conferentie over digitale diplomatie houden, waaraan vertegenwoordigers uit 16 landen zullen deelnemen. Zoals op woensdag gemeld door Antara, zei de directeur voor informatie en media van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Listiano Oprananta, dat de regionale conferentie een voortzetting was van soortgelijke activiteiten die in 2018 werden uitgevoerd en werd bijgewoond door verschillende internationale deelnemers. Ze zei dat de activiteit zou worden bijgewoond door vertegenwoordigers van 10 ASEAN-lidstaten en 6 andere landen, namelijk Australië, China, India, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. President Vladimir Poetin zal Indonesië aan het begin van 2020 bezoeken. De Russische president Vladimir Poetin is gepland om aan het begin van 2020 Indonesië te bezoeken om de 70 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Rusland te herdenken. De Russische ambassadeur in Indonesië, Lyudmila Vorobieva, legde uit dat de regeringen van Indonesië en Rusland voorafgaand aan de viering een aantal documenten hadden opgesteld om te worden ondertekend, waarvan er één ging over het vergroten van de bilaterale betrekkingen in strategische partnerschappen. Hij hoopte dat al deze documenten konden worden ondertekend toen de Russische president in Jakarta is. Volgens Lyudmila betekent een toenemend partnerschap tussen Indonesië en Rusland een nieuwe fase in de betrekkingen tussen de twee landen. Aan op de inzet van verschillende landen bij het omgaan met klimaatverandering. Een studie bracht klimaatverandering succesvol in verband met orkaan Dorian, die Amerika trof op 3 september. Volgens deze studie veroorzaken waar meer oceanen meer extreem stormen. Stijgende zeespiegel verhoogt stormvloeden en veroorzaakt ergere overstromingen. Na analyse van meer dan 70 jaar Atlantische orkaangegevens rapporteerde NASA-wetenschapper Tim Hall dat stormen vaker op het land stoppen en hun tijd op aarde verlengen wanneer ze vernietigen en zware regenval veroorzaken. Na meer dan 40 uur de Bahamas te hebben verwoest, draaide orkaan Dorian uiteindelijk naar het noorden als een storm van categorie 2. Deze storm omcirkelde de kusten van Florida en Georgië voordat hij Carolina aanviel, wat vervolgens leidde tot meer wind die mensenlevens bedreigde. Naast stormen wordt de wereldwijde klimaatverandering ook gekenmerkt door CO2, koolstofdioxide-gehalte in China, die in 2022 een piek zal bereiken. Een jaar sneller dan oorspronkelijk voorspeld in 2023. De omstandigheden in China als werelds grootste emittent die bijdraagt aan de wereld, hebben invloed op de inspanningen van de wereld om de effecten van klimaatverandering te beheersen. En vervolgens schrijft elk land de effecten van klimaatverandering op die op hun respectieve plaatsen voelbaar worden. Uit het patroon en de kaart van de locatie van landen die veilig zijn voor klimaatverandering kunnen we concluderen dat de meeste ontwikkelde landen de toppositie hierin domineren, vooral de landen in Europa en Amerika. Azië is een continent waarvan de landen zijn gecategoriseerd als niet al te klaar voor de gevolgen van klimaatverandering, ook al is Japan erg klaar voor rampenbestrijding en noodsituaties. Elk jaar sinds de periode 1850 tot 1900 nadert de gemiddelde temperatuur van de wereld of boven 1 graad Celsius. Nu zegt de Britse meteoroloog dat de trend de komende 5 jaar waarschijnlijk zal doorzetten of toenemen. De Verenigde Naties wetenschappers publiceerden een speciaal rapport over de lange termijn effecten van temperaturen met 1,5 graden Celsius. Ze concludeerden dat er buitengewone inspanningen nodig waren om koolstof te verminderen. Wat aandacht behoeft zijn de procedures en systemen van het land voor het omgaan met rampen en hun houding ten opzichte van klimaatverandering die in zich zijn. Een van de dingen die we niet van klimaatverandering kunnen ontkennen is eigenlijk de verantwoordelijkheid daarvoor. Omdat hoe klaar en kwetsbaar een land is om hiermee om te gaan, het evenement de verantwoordelijkheid blijft van de bewoners van de aarde die niet kunnen worden gecompartimenteerd in het egoïsme van elk land. Daarom bestaan er echte gezamenlijke bewegingen en zijn ze duidelijk zichtbaar in de landen die lid zijn van de beweging. Luisteraars, dat was het commentaar. We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 6 september 1961, de eerste Non-Aligned Movement Summit in Belgrado. De eerste high-level Non-Aligned Movement Meeting vond plaats van 1 tot 6 september 1961 in Beograd. De top leverde gemeenschappelijke politieke principes op. Het politieke principe is een politiek die gebaseerd op vreedzame coexistentie, vrij van blokkering, geen lid van de militaire alliantie en streven naar eliminatie van kolonialisme in al zijn vormen en manifestaties. De eerste Non-Aligned Movement Meeting in september 1961 in Belgrado werd beschouwd als een voortzetting van de Azië-Afrika-conferentie van 1955 in Bandung. 25 landen namen deel, namelijk 8 Aziatische landen, 9 Afrikanen, 1 Europa, namelijk Joegoslavië, 1 Latijns-Amerika, namelijk Cuba, en 6 Arabische landen. We gaan verder met de gebeurtenis van 6 september 1997, de begrafenis van prinses Diana uit Groot-Brittannië. De begrafenisceremonie van prinses Diana werd gehouden op 6 september 1997, 6 dagen na haar tragische dood door een ongeluk in de Pont de l'Alma tunnel in Parijs, Frankrijk. Ongeveer 2,5 miljard mensen in de wereld waren rechtstreeks of via televisieprogramma's getuigen van de begrafenisstoet van prinses Diana. Het hoogtepunt van de begrafenisstoet vond plaats in Westminster Abbey, Londen. Op dat moment werd de kist van prinses Diana, of beter bekend als Lady Di, afgesloten door de koninklijke vlag en gedragen door 8 officieren van de eenheid Welsh Guard. De prinses, getiteld Princess of Wales, ligt begraven op het eiland omringd door een meer gemaakt door de Overlake in Althorp Park, de thuisbasis van de grote Spencer-familie. We We beëindigen met de gebeurtenis van 6 september 2007, de Fruit Garden Operations. De Fruit Garden Operations is een Israëlische luchtaanval op een onderzoekscentrum in de landbouw in Deir ez-Zor, ten noorden van Syrië, na middernacht op 6 september 2007. Volgens het nieuws werd deze aanval uitgevoerd door het Israëlische AU-69 Squadron, dat bestond uit F-15I, F-16 en een E-Lynx vliegtuig met een totaal van 8 vliegtuigen. CNN aanvankelijk meldde dat de aanval was gericht door Hezbollah-militanten. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Bisa menjauh dari angan tentangnya, namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier and blijft bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het is tijd voor Indonesië om een fabrikant van elektrische voertuigen te worden. De coördinerende minister van Maritieme Zaken, Luhut Binsar Panjaitan, is van mening dat dit het juiste moment is voor Indonesië om een producent van elektrische voertuigen te worden. Omdat Indonesië een verscheidenheid aan materiaal ondersteunende componenten voor zijn productie heeft. Luhut herinnerde eraan dat ongeveer 70-80% van de componenten waaruit lithiumbatterijen bestaan, die essentieel zijn voor elektrische voertuigen, zich in Indonesië bevinden. Daarnaast herinnerde hij ook verschillende partijen die willen investeren in Indonesië, dat ook verband houdt met de productie van verschillende componenten ter ondersteuning van de vorming van elektrische voertuigen. Aan de andere kant is momenteel de lucht in verschillende grote steden zoals Jakarta vervuild, dus het is belangrijk om voertuigen te vervangen die nog steeds fossiele energie gebruiken, zodat het verandert in elektrische voertuigen die als milieuvriendelijker worden beschouwd. Bij dezelfde gelegenheid zei de president-staatschef Muldoko dat verschillende voordelen met betrekking tot het gebruik van elektrische voertuigen de invoer van olie en gas kunnen verminderen en een gezonder milieu kunnen vormen. Bovendien kan het gebruik van elektrische voertuigen volgens Muldoko ook helpen om de State Electricity Company of PLN gezond te maken, omdat steeds meer elektrische voertuigen elektriciteit van PLN zullen gebruiken om batterijen op te laden. Hij gelooft dat het Indonesische volk een elektrische auto kan kopen die momenteel relatief duur is. Zoals gemeld is het gebruik van laagwaardig nikkel als grondstof voor batterijen een prioritair verbod op de export van nikkelerts, in overeenstemming met presidentiële verordening nummer 55 van 2019 betreffende de versnelling van op batterijen gebaseerde elektrische motorvoertuigen voor wegvervoer. Indonesië is een van de landen met de beste grondstoffen ter wereld voor het produceren van lithium-ion batterijen, namelijk laagwaardig nikkelerts of gewoonlijk limoniet met een nikkelgehalte van 0,8-1,5%. Aan de andere kant gelooft minister van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs Muhammad Nasir dat het gebruik van elektrische voertuigen de vervuiling in de grote steden in Indonesië zal verminderen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Dewi bukanlah kasihmu untukku, agar ku hidup bersamamu, bersamamu, terus bersamamu, bersamamu, terus bersamamu, bersamamu, terus bersamamu.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Music Hook van Indonesië. In deze editie zullen we informeren over Guruh Gemurai Waterfall in Riau. Luisteraars, Kuantan Singingi, een regentschap in de provincie Riau, is niet alleen beroemd om zijn culturele toerisme, zoals Pacu Jalur, maar ook om zijn natuurlijke attracties, zoals watervaltoerisme. Er zijn verschillende prachtige watervalattracties die je kunt bezoeken. Een van hen is Guruh Gemurai Waterfall. Guruh Gemurai ontleent aan de lokale taal. Guruh betekent het gebrul van de waterval, terwijl Gemurai het geluid van rotspattend water betekent. In combinatie betekent Guruh Gemurai een daverende waterval en vol van vonken. Deze naamgeving is niet verkeerd, want zodra je op de locatie van de waterval aankomt, hoor je het gebrul van een groot water. Het geluid van deze daverende waterval is gemaakt vanwege de locatie van de Guruh Gemurai Waterval, die vrij hoog was, ongeveer 20 meter met een waterbron die afkomstig was van het beschermde bosgebied van Bukit Betabu. Luisteraars, Guruh Gemurai Waterfall heeft 7 niveaus met verschillende hoogtes. Naast de betoverende vorm is de bodem van de waterval een zwembad. Links en rechts van de waterval zijn rotsen en ongerept bos. De lucht voelt zo koel en comfortabel aan. Om naar de bodem van de waterval te gaan, maakte de manager een betonnen trap. Dus toegang tot de locatie is veiliger. Je moet voorzichtig zijn omdat de trappen behoorlijk steil zijn. Vervolgens, om een ander watervalniveau te bereiken, kun je de trap om de rand van de rotsen oplopen. Als u hierheen reist, kunt u genieten van de frisheid van het water door te genieten in de zwembaden van de waterval. Luisteraars, Guruh Gemurai Waterfall bevindt zich in Kasang Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regenschap of Kuansing. Vanuit het stadcentrum is Kuansing ongeveer 30 km richting Kiliranjau, dat grenst aan West-Sumatra. De waterval ligt op ongeveer 3 kilometer van de Jaansweg van Kwansingkiliran. Om deze toeristische bestemming te betreden, hoeven bezoekers slechts ₹4.000 per persoon te betalen, zowel volwassenen als kinderen. En ook ₹2.000 voor tweewielige voertuigen en ₹4.000 voor vierwielige voertuigen. De voorzieningen versterkt door de manager, zoals kleedkamers, toiletten, parkeerplaatsen en gebedsruimtes. Luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy. Aku merasa yang terutama, aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia, sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy.
'cause I envy you.
Gaan we nu naar het programma Diversin. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, het Buleleng Festival 2019 werd gehouden van 6 tot 10 augustus in de stad Buleleng, Bali. Volgens de pasvervanger van Marketing Development 1 van het ministerie van Toerisme, Rizky Handayani, is het Buleleng Festival 2019 zeer uniek, omdat zijn Balinese cultuur erg dik is. Dit festival is vriendelijk voor iedereen, inclusief millennials, omdat er een jobfair in halt is. Met het thema Shining Buleleng, zal het culturele festival ook 8 interessante categorieën evenementen bevatten, zoals kunst, cultuur, expo, tentoonstelling, culinair, entertainment, carnaval, naar de Barenburgs. Ondertussen is de locatie verdeeld over 5 punten, namelijk het Ambara Raja Monument, Jalan Ngurah Rai, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, en Jalan Gunung Agung. Luisteraars, het Buleleng Festival 2019 werd geopend door het verschijnen van een indie band uit Bali, No Stress, Starlight en Harmonia, met de begeleiding van Pradwala Nilayam Dance en Kolosal Ayuning Bineka Sakti Dance. Op tweede dag kunnen bezoekers genieten van de aantrekkingskracht van SMA en Singaraja Dance Creation, Gong Kepiar, en vervolgens doorgaan met de Anji-actie op het podium. Ondertussen zijn er op de lokasi Wandilan Sasana Budaya Tabu Kembangkiran en Angklung Kebiar en Semara Pegulingan. Tijdens de slow ceremony op 10 Augustus zal een zanger Almesh Kamaleng optreden. Zijn uitvoering wordt gecombineerd met traditionele Balinese kleuren zoals de Legong Mandara Kiri Dance en de Celek Tong Mas Bondres. Buleleng Festival 2019 wordt steeds perfecter met zijn kenmerkende culinaire expositie. Omdat dit gebied beroemd is vanwege de authentieke smaakgerechten, namelijk het pelayang Buleleng, cukut undis, sudang lepet, syobak kelok, en sate plecing. Minister van Toerisme Arif Yahya waardeert dat Buleleng Festival 2019 volgens hem zal een mix van lokale Balinese nuance die op een eigen Thaise manier zijn verpakt, de millennial markt kunnen optimaliseren. Dit kan het verkeer van toeristen stimuleren, zodat het een positieve effect op de economie zou hebben. Dit wordt toegeven door de regent van Buleleng, Putu Agus Suratnyana. Hij zei dat het verkeer van toeristen vrij competitief is in de regio Buleleng. Gedurende 2017 bereikte het verkeer van buitenlandse toeristen meer dan 600 mensen. Dit is 12,3% hoger dan in 2016. Beste luisteraars, dat was Diversin voor vandaag. luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Noord-Sumatra met de titel Sigu Lempong. Sigu Lempong is een stammenliedje van Batak Toba, Noord-Sumatra. De mensen daar noemen traditioneel het woord Sigu Lempong met het woord Sigu Lepong. Dit liedje vertelt over de lokale wijsheid, over de lokale cultuur, over het belang van het leren kennen van de familieoorsprong van toekomstige paren die gaan trouwen. Volgens de traditionele oudsten van Batak hebben verschillende clans hun zielsverwanten. Dit liedje is ook een stukje advies dat door ouders aan hun kinderen wordt gezongen om een partner te kiezen. Oké, luisteraars, dit is het liedje Sigu Lempong, gezongen door Ervina Simarmata. Veel luisterplezier!
Sanggar sigule sigule saibain huru huruan sigule sigule pong sigule gule jolo sinukun marga sigule sigule asamin noto partuturan sigule sigule pong sigule gule.
Sai sim, mãe, não sai o quê?
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Cahaya pelita.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!